De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Voets. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 1. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV vanmiddag om 2 uur. Die tijd is gewijzigd, dus vanmiddag om 2 uur is er de kerstviering van de zondagsschool. Dit is een online uitzending vanuit Bruchem. En we nodigen iedereen uit naar de uitzending te kijken. Er is een programma beschikbaar op de website. Vanavond om 6:30 dominee Van de Wind. Oudejaarsavond dominee Voets. En nieuwjaarsmorgen dominee Van de Wind. En zondag 2 januari. 'S morgens om 9:30 dominee Kuit uit Wijk bij Heusden. En 's avonds om 6:30 dominee Langeweg uit Haafden. De diensten met de jaarwisseling en op 2 januari, dat zijn allemaal online diensten. Voorbeden. Het echtpaar van Leeuwen Smits, Welzijnse straat 12, gaat deze week verhuizen naar Neerijnen. Mededeling. Meeneem exemplaar van de Waarheidsvriend. Bij de uitgang ligt de kerstuitgave van de Waarheidsvriend. Omdat de meeste mensen die nu in de kerk zijn gisteren hier niet konden zijn, zingen we na de zegen opnieuw het Ere zij God. Collecte, eerst is voor de diaconie, tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoudsfonds. De collectezakken die staan weer bij de uitgang opgesteld en luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. Op oudejaarsavond is de eerste collecte bestemd voor het leerstoel en studiefonds van de Gereformeerde Bond. En de voorzang. Vanmorgen zingen we 2 coupletten van het lied Stille Nacht. En voor de luisteraars thuis staat het lied op de website. We willen nu vragen ingetogen te zingen. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Straks lezen we in het kerstevangelie van Johannes, gemeente, dat Christus vol genade en waarheid is. Laten die woorden nou ook van toepassing zijn op God de Vader als God van het verbond. We gaan daarvan zingen, gemeente, met woorden uit Psalm 111 en daarvan de verzen 1 en 3. Vers 1, looft, halleluja, loof de Heer. En vers 3, hij is barmhartig en genadig en hij denkt aan zijn verbond gestadig. 1 en 3 van 111. Gemeente naar de wet, gaan we zingen van dezezelfde psalm en daarvan het tweede vers. Des Heren werken zijn zeer groot. Het tweede vers van dezelfde 111e psalm na de wet. De Heren sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten. En zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heren, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader, en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben, als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. Met de lengtemaat, met het gewicht en met de inhoudsmaat. U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere eva, een zuivere hin. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft. U moet al mijn verordeningen en al mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben de Heere. Gemeente, laten we met elkaar en ook voor elkaar gaan bidden. Wat is het bijzonder, Heere, dat u als heilige God, dat u zich bemoeit met ons. En dat uw doen majesteit is. U bent het helemaal waard, Heere, dat de engelen riepen, ere zij God in de hoogste hemelen. Ere zij God. U heilige God, u bent een nabije vader in Christus. U komt de lof, u komt de dank toe. Dat u niet zweeg nadat wij het voor gezien hadden gehouden bij u als mens. En we met uw tegenstander aan de haal gingen. U hebt er niet het zwijgen toe gedaan. U hebt zich niet omgekeerd. U hebt zich niet van ons afgekeerd. Daar worden we stil van. Hoe onmetelijk is uw bewogenheid met ons mensen. En daar staan we in deze dagen van kerst bij stil. Bij uw genade. Maar Heere, het zegt ook zoveel van ons. dat het kerst is geworden, dat is eigenlijk één grote aanklacht aan ons adres. Mens, je hebt je God verlaten. Je hebt jezelf midden in de dood gestort. Een aanklacht. Heere, laat dat tot ons doordringen. Dat kerst een feest van licht is. Maar niet omdat wij van die lichten waren. Integendeel. U maakt het licht waar wij alle lichten uitdoen, uitdeden. En daarom prijzen we u dat u ons niet laat rondtobben in het donker, maar dat u ons opzoekt, dat u het licht van uw genade aandoet. En dat brengt ook heel wat aan het licht bij ons. Zeker ook als we in de spiegel van de wet hebben gekeken. En we hebben onze ogen niet dichtgeknepen, maar we hebben in de spiegel gekeken. En we hebben niet geluisterd voor een ander, maar we hebben geluisterd voor onszelf. En Heere, we hebben ons verplaatst in uw heiligheid. En we hebben het gewicht van uw wet ernstig genomen. Dan slaan wij onze ogen neer. Want elk gebod dat voorbij kwam en dat we op onszelf toepassen, dat brengt ons in de beklaagde bank. Ook als we al van genade mogen leven. Want degene die zegt geen zonde te hebben, die liegt. En Heere, daarom zijn we vanmorgen ook hier om het tegen u te zeggen: wees ons genadig. Opnieuw genadig. Voor het eerst genadig. Om Jezus wil alleen. Want het is vanwege dat kind dat u kwam. Dat kind dat kwam van al zo hoog naar al zo diep. Het is vanwege u, Heere Jezus, dat er genade is. En Heere, laat het zo zijn dat we het niet alleen voor kennisgeving aannemen dat er genade is, maar dat we niet zullen rusten, dat we het ook voor ons eigen hart en leven weten dat er genade is. Genade ook voor mij. Heere, laat het zo ver komen. Dat we het vanmorgen als kind, als jongere, als volwassene, als ouderen belijden. U, Heere Jezus Christus, u bent mijn heiland. Van u hangt mijn leven af. Ik kniel aan uw kribben neer. Ik kniel aan de voet van het kruis neer. Ik kniel voor u, verheven heiland, neer. En we klemmen ons vast aan het offer dat u bracht als zoon van God, als middelaar. Wil zo vanmorgen uitdeling houden, het licht maken in het hart van een mens waar het donker is, voor een tobber, een zuchter, iemand die uitziet naar u. Heere, stel niet teleur, beschaam de stille hoop niet, verheerlijk uzelf. Wees met degene die naar u verlangen, vanmorgen verlangen om u te loven, te prijzen. Heere, til ons op de hoogte van het loflied, zodat we met verwondering het de engelen nazingen. Ere zij God. En dat dat niet een plichtmatig zingen is omdat het hoort bij kerst, maar dat het komt vanuit de verwondering van het hart, omdat u vanmorgen hartbezoek deed aan ons hier in de kerk, bij ons thuis. Geef ons, Heere, ook thuis, geheiligde concentratie. Onze gedachten die dwarrelden zo makkelijk weg. Voordat we het weten zijn we weer bezig met eergisteren en morgen. Maar neem ons gevangen, zodat er woorden van u bij ons binnenkomen en ons aanraken, ons vernieuwen. Willen doen, Heere, niet om iets in ons, maar tot roem van uw naam. En ook tot een getuigenis hier in de dorpen waar we wonen. We bidden het u om Jezus wil uit genade. Amen. Het kerstevangelie van morgen. Maar dan kijken we door de bril van Johannes. We kijken naar het schrift van Johannes, geïnspireerd door de geest. Johannes 1. We lezen de verzen 1 tot en met 18. De schriftlezing, gemeente, van morgen is uit Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En daar klinkt het woord van God aldus. Even een vraag richting de kinderen. Als je eventjes kijkt naar de eerste drie woorden van de schriftlezing, aan welk ander Bijbelboek moet jij dan denken? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het, van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing. We hebben gelezen, gemeente, van het scheppend handelen van het woord. Daar gaan we ook van zingen. We nemen dan woorden uit Psalm 33 op de lippen. Vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. Zijn al goddelijk almacht spreekt en het is er. En ook vers 7. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht, de versen 5 en 7 van 33. Gemeente, ik lees u het geboortebericht voor, zoals Johannes dat heeft opgeschreven. We lezen vers 14 uit Johannes 1. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Vindt u het ook niet, gemeente, dat Johannes wel een heel apart kerstevangelie ons aanbiedt? Jongens en meisjes, als jullie het nou vergelijken met Lucas, toch wel een heel andere aanpak, hè? Lucas die noemt namen van mensen. Augustus. Hij heeft het over de administratieve megaklus van de inschrijving. Lucas noemt namen van Maria en Jozef die op pad gaan. We horen van een herberg in Bethlehem, van het dorp Nazareth, waar Maria vandaan komt. Jou kunnen zeggen, Lucas komt met historisch materiaal voor de dag. Als je daar nou Matthäus eens naast legt, hè, die pakt het weer anders aan. Matthäus 1, daar kom je een stamboom tegen. Matthäus die beschrijft een stamboom die terugloopt tot op Abraham. Leg je daar de stamboom van Lucas naast, die Lucas beschrijft, dan merk je dat Lucas nog een stap verder teruggaat. Matthäus die gaat terug tot Abraham. Lucas die gaat nog een stap verder terug, die gaat terug tot Adam. Bij Matthäus en Lucas lijkt het erop alsof de Heer Jezus eigenlijk opgekomen is vanuit het menselijke geslacht. Alsof Jezus van deze wereld komt. Dat hij uit de wereld komt. Daar moet je nou Johannes eens naast leggen, het evangelie van Johannes. Bij Johannes komt de verlosser niet uit ons mensen op. Dus geen kerstevangelie gemeente van onderop, van beneden af. Bij Johannes is het een kerstbeschrijving van boven af. Minder van ons mensen dus. Bij Johannes gaat het meer over God. Heel apart. Andere lijn. Jou kunnen zeggen, mooi hè, dat de Heilige Geest variatie brengt bij de Bijbelschrijvers. Matthäus, Lucas, meer vanuit de mens. En bij Johannes meer dat de verlosser rechtstreeks bij God vandaan komt. Johannes, gemeente, die schrijft eigenlijk het kerstevangelie in één zin op. Onze tekst. Het woord is vlees geworden. Ik kan me voorstellen dat er kinderen in de kerk en thuis meeluisteren die zeggen, nou, ik vind het maar een ingewikkelde zin hoor. Eerlijk is eerlijk. Het woord is vlees geworden. Ja, zeg jij, ik heb eventjes gespiekt in de Bijbel. Ik heb even meegelezen en daar zie ik dat woord met een hoofdletter W begint. Nou, dan denk ik dat het wel wat met God te maken moet hebben, denk jij. Nou, daar heb je een punt. Misschien denk je nog wel even, ik weet niet goed raad met vlees. Wat is dat nou, vlees geworden? Had hij nou niet gewoon op kunnen schrijven, hij is mens geworden? Of zit er toch nog wat verschil in? Nou, dat ontdekken we. Gemeente, om te ontdekken wat het woordje woord nu betekent, moeten we even terug naar het begin van het hoofdstuk. En daar lees je in vers 1, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Even terug naar het begin van de preek. Lucas die loopt terug met zijn stamboom tot op Adam. Johannes die zet nog een stap verder terug. Als hij het wil hebben over de verlosser. Johannes gaat terug naar voor Adam. In het begin schrijft hij. Welk Bijbelboek begint ook zo? Jullie hebben er ondertussen over nagedacht thuis, denk ik. Jongens en meisjes, waar kom je dat nog meer tegen? Het eerste Bijbelboek, hè? Het boek Genesis. Daar lees je in het begin schiep God de hemel en de aarde. Weet je wat Johannes nou eigenlijk wil zeggen? Bij het begin van deze wereld, deze planeet, aan het begin daarvan, aan het begin van deze wereld, toen God een begin ging maken met de schepping, toen was hij er al over wie het gaat in het evangelie, zegt Johannes. Het is wat? Hij, ik bedoel de Zoon van God, Jezus, die als kindje werd gelegd in een kribbe. Jezus, die ik als mijn heiland heb leren kennen, zegt Johannes de evangelist. Ik heb ontdekt, zegt Johannes, dat hij er al eerder was dan Abraham. Ik heb ontdekt dat hij er eerder was dan Adam. Hij was God voordat hij werd geboren. Daar moeten we even over nadenken. Voordat Jezus als kind in de krib lag, was die God bij God. Als u zegt, kan je dat even uitleggen? Dan zeg ik, nee, kan ik niet uitleggen. De Zoon van God, gemeente, die was er al voordat hij als mens ging rijpen in de buik van een vrouw, Maria. U duizelt een beetje, hè? Nou, dat was bij mij ook zo toen ik hiermee bezig was, gemeente. Hij was bij God. Oké, dat is al heel wat. Hij was bij God. Ja, zegt Johannes. Hij was ook God. Dus als ze nou morgen aan je vragen, jullie hebben kerst gevierd, hè? Het ging over Jezus, waar komt Jezus nou vandaan? Wat zeg je dan? Jezus, hij kwam niet alleen van al zo hoge, maar hij kwam van al zo ver. Zo ver terug in de tijd, dat hij er was voor de schepping. Gemeente, als je daar nou even over mediteert, en je hebt gisteren misschien gehoord dat ze die raket in Frans-Guyana hebben afgeschoten. Die een telescoop in de ruimte brengt. En die dus signalen naar de aarde moet gaan sturen van miljoenen kilometers. Miljoenen kilometers. En dat geleerden zeggen, we konden nog wel eens informatie krijgen vanaf het begin. Nou gemeente, ik duizel helemaal als ik die getallen dan hoor en dat lees en dat zie. En dan vanmorgen, dan preken en luisteren dat Jezus er al was. Bij God, voordat God zei, laat er licht zijn, laat er hemel zijn, laat er een aarde zijn, een planeet. Gemeente, als je dat op je in laat werken, neemt het ontzag voor Jezus dan niet bij je toe, dat je zegt, jongen, wat is kerstfeest toch een machtig feest. Dat hij die er al was, dat hij in de tijd kwam. Mens werd. In het begin. Dat lees je in Genesis 1, op categorisatie hebben we het er met elkaar over gehad. Hoe schept God? Nou, daar gebruikt hij niet zijn handen voor, maar daar gebruikt hij zijn mond voor. God spreekt woorden, laat er licht zijn en het wordt licht. Dus door woorden te spreken gebeurt er wat. Er kwam licht, er kwam een plant, er kwam een dier. En God sprak en er kwam een mens. Je zou kunnen zeggen, gemeente, Gods woorden werden daden. Denk jij ook gelijk aan het dabaarwerk? Dabaar betekent woord en daad. Dat zie je bij God. Hij spreekt en het staat er. Woord en daad. Gemeente, het is zo heel bijzonder dat God aan het begin van de hemel en de aarde zijn mond opendeed. Hij sprak en alles kwam tevoorschijn. Heb jij nou een idee waarom God dat nou heeft gedaan? Nou ja, zeg jij, God wilde blijkbaar niet alleen wezen. God wilde niet één groot, zwijgend heelal. Moet je nagaan dat wij nou op deze planeet leven, gemeente, de planeet aarde. Dat God deze aarde heeft gemaakt met mens en dier, zodat er geantwoord wordt richting hem. Voordat God schiep, was alles stil. Er kwam geen vraag naar God, er kwam geen antwoord naar God, geen lied, geen lof. Het was stil. En God sprak. En daar staat hij, die bloeiende bloem. En God sprak en daar die zingende vogel. En God sprak. En daar staat die mens die antwoord kan geven richting zijn scheppende God. In het begin, was het woord, schrijft Johannes. Hij schrijft er nog wat bij. Het woord was bij God en het woord was God. Ja, zeg jij, volgens mij betekent dat dus dat het woord een bepaalde zelfstandigheid had. Naast God, bij God. En dat het woord dus een bepaalde zelfstandigheid heeft. Aan de ene kant heel nauw met God verbonden. Want er staat, en het woord was God. Het woord was en is zelf God. Er staat niet bij gemeente dat het woord goddelijk was, dat staat er niet. Maar dat het God was. Ja, waar hebben we het nou over? Wie is nu dat woord, denk jij? Nou, dat onthult Johannes. Dat is nou de eeuwige zoon van God. Dat is Jezus voordat hij als kind in de krib van Bethlehem werd gelegd. Het woord, gemeente, dat is Jezus voor zijn menswording. Ik denk, gemeente, dat het voor u en jou hier en thuis wat minder vaag wordt als we nou ons vers eens als volgt gaan lezen. Vers 1. In het begin was God zoon en Gods zoon was bij God en Gods zoon was God. Alle dingen zijn door Gods Zoon gemaakt en zonder Gods Zoon is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Wordt het zo niet helderder? Het woord is Gods Zoon die van eeuwigheid bij God is. En hij, notabene hij, wordt vlees. Ik kan me goed voorstellen dat je zegt, ik had het begrijpelijker gevonden, Johannes, al had je gezegd, hij werd mens. Of het woord werd geboren. Vlees, wat wil Johannes nou zeggen? De Zoon van God werd mens in alle gebrokenheid die we om ons heen zien. U zegt, ik hoef niet zo ver te kijken, ik heb al gebrokenheid in de buurt. Ook in je eigen leven. Het is de gebrokenheid, gemeente, die hoort bij het mens zijn sinds de zondeval. Dat wordt met het Bijbelse woordje vlees bedoeld. De gebroken werkelijkheid. De scheur tussen God en ons. De scheuren tussen ons mensen onderling. Het menselijke zondige bestaan. Wat zegt de profeet Jesaja van het mens zijn? Alle vlees is gras. En al zijn schoonheid als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem van de Heere erover gaat. Gemeente, wij mensen, wij zijn vlees. Ik bedoel, zondig. In alle vezels, tot op het bot. Zondig. Iemand zei, weet je wat wij zijn als mensen? We zijn dagjesmensen. Dagjes mensen. Wij mensen zijn door de zonde van God vervreemd. Gemeente, God had ons geschapen zodat we een antwoordend schepsel zouden zijn richting God. God had Adam zo gemaakt dat hij zijn God kon loven en prijzen en antwoorden en instemmen en vragen en liederen zingen. Maar door de zondeval, gemeente, is de communicatie met God verstoord. En God houdt het vol om contact met ons te leggen. Hij houdt het vol. Hij spreekt met Adam, hij spreekt met Abraham, hij spreekt met Mozes. Gemeente, laten we het even tot ons doordringen. Is het niet heel bijzonder dat we te maken hebben met een contactleggend God? En dat richting mensen. Die 24 uur op een dag online zijn met de wereld. En heel wat uren van de dag offline zijn met betrekking tot God. Gemeente, zou het nou onverdiend zijn als God elk contact met ons zou verbreken? Hoe gaat dat bij ons, hè? Als wij 3, 4 keer hebben gebeden en we hebben geen antwoord gekregen, dan zeggen we al heel snel, het hoeft niet meer. En nou zegt God, als ik nou eens mens werd, vlees werd, dan heb ik eraan gedaan wat ik doen kon. Hij legt contact. Waarom eigenlijk? Nou, er zijn mensen die zeggen, ja, God heeft een mens nodig, hè, om God te wezen. Nou, gemeente, laten wij ons nou niks verbeelden. God heeft niemand van ons nodig, hoor, om God te wezen. God heeft niets van ons mensen nodig om een gelukkige God te wezen. Hoe noemen we dat eigenlijk? Hij is de volzalige God. In zichzelf. Volzalig. God is niet een eenzaam wezen. God is gelukkig met zichzelf en in zichzelf. De Zoon was bij God en de Zoon was God van eeuwigheid. Dus God heeft niets van ons nodig, echt niet. En wat is nou kerstfeest? God komt in onze zondige menselijke werkelijkheid. Hij komt er helemaal in. Hij wordt helemaal mens. Hij is helemaal tot in de gebrokenheid van ons leven, daar is hij ingestapt. Om een voorbeeld te gebruiken voor jullie jongens en meisjes thuis. De redding van de Heere Jezus. Dat is niet, als iemand in het water is gevallen, dat er een helikopter overvliegt en die laat een touw zakken en daar moet de drenkeling zich aan vastgrijpen. En dan wordt hij omhoog getakeld. Zo niet. Hoe dan wel? Jezus, Gods Zoon, springt in het water, zwemt naar je toe, slaat zijn arm om je en brengt je aan de kant. Niks, geen afstandelijkheid. Hij komt ons menselijke bestaan binnen. Hij daalt helemaal af naar de plek waar we zitten. Hij komt ons rafelrandige bestaan binnen. Moet je eens nagaan wat dat voor de Heer Jezus is geweest. Ben je van eeuwigheid God? Wil je eventjes met me meedenken wat dat voor de Heer Jezus is geweest, die van eeuwigheid God was en mens werd? Weet je wat dat betekent? Wat denk jij? Verplaats je even in de situatie van de eeuwige Zoon van God die mens werd. Denk even na. Dat betekent dat hij vanuit het licht het donker binnenkomt. Dat betekent dat hij vanuit de vreugde de ellende binnenstapt. Kan je er nog eentje verzinnen? Ja, zeg jij, dat hij vanuit de zondeloosheid van de troon van God vandaan een zondige wereld binnenstapt, waar niemand op hem staat te wachten. Wat zou dat voor de Heer Jezus hebben betekend? Neemt jouw respect voor Jezus niet toe als je dit tot je door laat dringen? Hij heeft er wat voor over gehad. Om zijn arm om jou te slaan. En je met God te verzoenen. Ik las een verhaal, gemeente, over een Roomse monnik. Althans, toen was hij nog geen monnik. Hij was iemand uit een adellijke familie. En hij reed met zijn paard uit de stad, komt daar een groep melaatsen tegen. Mensen die er gruwelijk uitzien. Hij is geneigd om op zijn paard om te keren en weer terug te gaan naar het paleis. Maar hij overwint zijn weerzin. En hij geeft deze mensen geld. En de mensen die kussen de zoom van zijn jas uit dankbaarheid. Hij stapt van zijn paard af. Geeft alles wat hij heeft weg. Doet die vuile jas van de bedelaar doet hij aan. Trekt vanaf dat moment als bedelaar met de bedelaars op. Zoekt de melaatsen op. Ze nemen hem op als zijn broeder. En toen zeiden ze, nu zien we dat jij van ons houdt. Jij trekt ons lotje aan. Gemeente, dit verhaal, dat past eigenlijk bij onze tekstwoorden. Het woord van God, Gods Zoon, Jezus, is vlees geworden. Hij is mens geworden. Met alle menselijke ervaringen die u, jij en ik hebben. Jezus die heeft niet krampachtig vastgehouden aan de fijnheid en het licht.
en de heerlijkheid van de hemel. Nee, hij is mens geworden. Om mensen met hun gebrokenheid uit te nodigen. En dat doet hij ook vanochtend. Geef mij alles maar wat jij in dit tranendal aan ballast bij je hebt. Je ballast richting God. Je ballast richting mensen. Geef mij je vuilheid. Ik bevrijd jou van alles wat jou aanklaagt bij God. En dat brengt ons vanmorgen bij een vraag, gemeente. Is de Heere Jezus nou belangrijk voor je geworden? Onmisbaar voor je relatie met God? Is het nou in deze dagen voor je open gegaan dat je zegt van, als ik naar mezelf kijk en als ik door de ogen van God naar mezelf kijk, dan ben ik een vloekwaardig mens, een veroordelenswaardig mens. Of keuren wij onszelf goed, gemeente, als we in de buurt van de kribbe komen? Wie is Jezus voor je? Als je met kerst niet inleeft, niet beleidt dat hij onmisbaar voor je is, met zijn middelaarschap. Gemeente, beleeft u dat ook? Beseft u het ook dat we hele gevaarlijke dagen met elkaar beleven? Kerst kan zo vlak worden. Jezus kan zo'n bleke middelaar worden. We vinden het zo gewoon dat Jezus mens is geworden. En voordat we het weten, gemeente, blijven we hangen in de sfeer van gezelligheid. Gemeente, begrijpt u me goed? Gezelligheid, dat gunnen we elkaar van harte, laat dat heel duidelijk zijn. Maar met gezelligheid ben je nog niet zalig. Gezelligheid is niet hetzelfde als zalig. Wie is Jezus voor je? Is hij een glanzende middelaar of een bleke middelaar? Omdat je het zo gewoon vindt dat hij voor zondaren is gekomen. Of zeg je vanmorgen, het is toch wel een wonder dat hij kwam. Misschien bent u tussen kerst en oud en nieuw bezig met het is bestuderen van Nederlandse vakantiesites. Vanwege corona ben je misschien geneigd om op dit moment te zeggen, we wagen het er niet op bij leven en welzijn volgend jaar over de grens te gaan. We moeten maar eens kijken of we een camping kunnen vinden in Nederland, op Texel of op Walcheren. En je gaat plaatjes kijken. Mooie campings waar een plek is voor je caravan of voor je tent. Het moeten natuurlijk wel mooie staanplaatsen zijn. Een beetje zon, ook weer niet te veel. Vlak. Je tent moet ook droog staan. We zetten onze tent niet graag, gemeente, in een vervuilde achterbuurt waar er criminaliteit is, toch? En je zet je tent ook niet in een omgeving waar een overstroming is geweest, waar nog heel veel puin ligt en je wegzakt in de modder. Onze tent zetten we niet in erbarmelijke omstandigheden. Nou, God wel. Die zet zijn tent op een plek waarvan je zegt, hoe is het mogelijk? Dat zou ik nog nooit gekozen hebben. Wat een ellendige omgeving. U zegt, hoe kom je nou opeens bij een tent? Nou, daar gaat het in onze tekst over. Gods Zoon, het woord van God, Jezus, hij wordt vlees. En, schrijft Johannes, hij heeft onder ons gewoond. Eigenlijk staat er, hij heeft er onder ons getabernakeld. En jongens en meisjes, tabernakel, dan weet je wel waar je aan denkt. Hè? Dat is de tent van God in het Oude Testament. Die tent in de woestijn waar het volk offers bracht en God ontmoette. En als de Israëlieten in de woestijn de tent van God zagen, dan zeiden ze, de Heere God is in de buurt, hij is erbij. Hij woont in ons midden. Ja, en toch moet je ook wel zeggen, gemeente, die tent in de woestijn, de tabernakel, met het heilige der heiligen en het heilige en de voorhof, die tent, dat was natuurlijk een teken van de aanwezigheid van God. Die tent die verwees naar God. Maar nu moet je eens kijken, zegt Johannes, naar Jezus, de Zoon van God. God die kwam met Jezus nog dichter bij ons dan met de tabernakel. Jezus persoon is een tent, is een tabernakel, is een tempel waar God in woont. En in de persoon van de Heer Jezus woont God onder ons. En komt hij heel dichtbij. Met Jezus is God toegankelijk voor jou. En voor u. Hij weet je te vinden. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Jongens en meisjes, stel nou dat je in de tijd van de herders had geleefd. Hè? En dat jij nou met die groep herders had mee mogen lopen naar Bethlehem. En je had daar nou ook bij die kribbe bij Jozef en Maria gestaan. En je had dat kind gezien. Wat had je nou gezien, denk jij? Wat had je dan gezien? Een gewoon kind. Misschien is er bij jullie thuis pas wel een babytje geboren. En je kijkt in de wieg naar je broertje. Zo'n gewoon kindje lag er in die voerbak. Maar ja, hoe wist je dan dat dat gewone kindje de Zoon van God was? Voor het antwoord op die vraag van jou, zou je eigenlijk even naar een schilderij van Rembrandt moeten kijken. Rembrandt die heeft een schilderij gemaakt in 1645 met de titel De Heilige Familie. Dan schildert Rembrandt een wieg met een heel gewoon kindje erin. En daarnaast zit Maria. En wat heeft ze in haar hand? Een opengeslagen Bijbel. Weet je wat dat betekent? Aan de hand van de Bijbel, het woord van God, weet Maria en weten wij wie dat kind is in de voerbak. Uit de Bijbel weten we, dit kind is het vlees geworden woord van God. Zeg Johannes, waar zag jij nou de heerlijkheid van dat kind? De majesteit van Gods Zoon? Nou, zegt Johannes, dat ben ik eigenlijk pas veel later gaan ontdekken. Toen ik alle gebeurtenissen van Jezus eens wat op een rijtje ben gaan zetten, toen is het me eigenlijk duidelijk geworden. Toen drong het tot me door, toen Jezus zijn eerste teken deed. Weet je nog waar dat was? Oh ja, het was op een bruiloft, hè? Dat Jezus water in wijn veranderde. Dat was al een teken, zegt Johannes, van zijn hemelse afkomst. En je leest dan in Johannes 2, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea, en daar komt het. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Toen. En zijn discipelen geloofden in hem. Dus die hemelse majesteit, gemeente, dat kon je niet zomaar zien aan Jezus. Denk maar aan Nathanael die zegt, komt hij uit Nazareth? Kan daar wat goeds vandaan komen? Nathanael die had het nog niet in de gaten. Dus om in Jezus hemelse heerlijkheid te zien, dan moet je ogen wel open. Inderdaad, je ogen open. Want als je Jezus ziet hangen aan het kruis, dan zou je zeggen, heerlijkheid aan Jezus. Dit is toch geen heerlijkheid? Dit is toch afgang? En toch niet. Want in een weg van lijden, sterven, opstaan, brengt Jezus eeuwig leven voort. Is dat geen heerlijkheid? Verborgen heerlijkheid bij Jezus. Totdat je net als Maria op het schilderij van Rembrandt met de open Bijbel in de hand zicht krijgt op de genade en de waarheid. Gemeente, we vieren deze dagen kerst in een wereld vol verwarring en onzekerheid. Maar God laat zijn verlossende licht schijnen in het kerstevangelie. Omdat God in Christus niet alleen genadig is, maar ook betrouwbaar is. Daarom weten we dat het ervan komt, hè? We hadden het net over een tent, hè? Je vakantietent. En we hadden het over de tent van God in de woestijn. En dat God getent woont, getabernakeld heeft in Jezus. U zegt, ja, dat is allemaal achter. Ja, maar kijk eens vooruit. Waar leeft de kerk op aan? Op een toekomst, op de nieuwe aarde. En dan wordt er gehoord, de tent van God is bij de mensen. God zelf is bij hen. En hij is hun God. Toekomstverwachting. Vanwege het kind in Bethlehem. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen van Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Waar het gaat over de Heere Jezus die zegt, zie, ik kom om uw wil te doen. Het vierde vers van Psalm 40. Gemeente, laten we samen bidden en danken. Hemelse Heiland, u bent aanbiddelijk. Dat u een paleis vol licht en liefde verliet. Om uw tent op te slaan. In een donkere, duistere, verscheurde wereld. U werd vlees, u bent mens geworden zoals wij. Met alle rafelranden die ons mensen eigen zijn. U weet wat mens zijn is, dat hoeven we u niet uit te leggen. En alles wat we meemaken, daarmee mogen we bij u komen. Wat bent u een bijzonder mens geweest. Mens zoals wij. En toch ook zo goddelijk rein en zuiver. Een mens die wij hadden moeten zijn. Een mens die we worden. Door het geloof in u. Want Heere, u vernieuwt ons bestaan. Zodat we uiteindelijk op die nieuwe aarde, als u weer uw tent opslaat, hemelse God, dat wij mens zullen zijn zoals u dat graag ziet. En dat u al daaraan begint te werken, terwijl wij hier nog leven tussen de doornen en de distels. Wat maakt u er een werk van? Om ons mensen te roepen en te trekken, te overwinnen, in te winnen, achter u aan te trekken. Telkens kijkt u achterom, ben je er nog? Volg mij. En dat u ons zo vernieuwt. Geprezen bent u. Dank u wel, Heere, dat u ons zo genadig onder handen neemt. U hebt onder ons gewoond. Heere, wees met degene die het vanmorgen niet zeggen, maar wel denken. Ik ben een buitenstaander. Althans, u bent een buitenstaander. Als we u buiten ons leven houden, de regie in eigen hand houden, dan bidden we, Heere, kom binnen. Bij degene die voor eigen rekening leeft, kom binnen. Word er sterk. En blijf in ons leven. Geef dat we niet zo dwalen, dat u een stap terug doet. Regeer ons door uw woord en geest. Heren, we bidden voor de wereld waarin we wonen. Deze wereld waarin zoveel aan de hand is, waar ook heel veel mooie dingen gebeuren. Waar liefde tot u gevonden wordt en liefde tot elkaar. We willen danken, Heere, voor vriendschap en voor harmonie in gezinnen en in families. Er is heel veel, ook in ons land, waar we ontzettend dankbaar voor zijn, waar we u voor willen prijzen. En tegelijkertijd zucht de schepping. In alle windstreken is er moeite en zorg bij geschapen planten en dieren en mensen. En zijn er ook spanningen tussen volken. We bidden u, Heere, wilt u de oplopende spanning in Oost-Europa, Oekraïne, Rusland, wilt u dat tot bedaren brengen? Verlicht diplomaten met wijsheid van u. opdat vrede wordt gezocht en er gedeescaleerd wordt. Leer ons als Nederlandse samenleving naar u te kijken. U kwam van al zo hoog. Leer ons naar u te kijken als volk. Omdat u daarin een voorbeeld bent hoe wij met elkaar als Nederlanders hebben om te gaan. Dat we verbinding zoeken met u als God. En verbinding zoeken met elkaar ook in deze tijd van verscherpte meningsuiting. Heere, wilt u ons helpen daar waar we wonen, in de dorpen, hier in de buurt, dat het merkbaar is in onze eigen kleine omgeving, dat we bij u, Heere Jezus, in de leer zijn. We bidden u, Heere, voor mensen die we kennen en die we niet kennen, die gehavend zijn, die alleen zijn. Vouw uw handen om hen heen, geef ons ook open ogen voor de ander. In de achterliggende week is er in de dorpen gefolderd. Er is een evangelisatieblad bezorgd. Waarin naar voren wordt gebracht dat Jezus als redder is geboren om hoop te brengen. Ook voor onze dorpsgenoten die u niet kennen, nog niet kennen. Laat die woorden een uitwerking mogen hebben, zodat mensen u zoeken. Wees met de evangelisatiecommissie, met de mensen die de Alpha-cursus vorm en inhoud geven. Wilt u mensen met hen in gesprek brengen? Dat er gezocht wordt naar wat er toe doet in het leven. En geef dat mede dorpsgenoten die nog niet zoveel van de Bijbel weten, dat ze betrokken worden bij het geheim. Dat wij hier zondags in de diensten mogen delen. Zegen het werk van de evangelisatiecommissie. Neem ons zo in uw hoede, Heere. Zegen ook de samenkomst vanmiddag bij de zondagsschool. Breid uw koninkrijk daaruit. Wilt u de kinderen helpen die een taak hebben? En degene die hun taak al hebben verricht, wil het zegenen. Wij bidden u, Heere, voor echtpaar van Leeuwen. Als zij gaan verhuizen naar Neerijnen, wees bij hen. Heere, gedenk hen met alle die hen lief zijn op de nieuwe woonlocatie. Stel ook hen daar tot een zegen. En we danken u voor de plaats die zij in het midden van deze uw gemeente mochten innemen. Hoor ons gebed, zegen hen, zegen de zieken, zij die medische behandelingen ondergaan. Wil de handen van de doktoren zegenen, medicatie bekronen met uw gunst, maar laat ook uw woord zegenrijk zijn voor hun diepste innerlijk. Ook als medicatie niet de gewenste uitwerking heeft. Laat dan woorden vanuit de schrift medicijn zijn voor het vertwijfelde hart. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Psalm 68, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. 10e vers van 68. Gemeente, ontvang de zegen van de drie enige God en ga zo dadelijk heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. We zingen met elkaar het Ere zij God.